Hoofdstuk 16, pagina 134. De waan der dialectiek. In het vorige hoofdstuk hebben wij gepoogd u deel te doen krijgen aan een nieuwe natuurkennis, met het doel u te voeren tot die zelfkennis welke de poort is tot de mysteriën van de goddelijke mens. We ontdekten de naakte werkelijkheid van het wezen der dialectiek. Wij zagen dat de levenszuil van de dialectische mens diverse, zeer dodelijke stralingen en krachten voortbrengt, welke hem existentieel onmiddellijk ten gronde zouden richten, zijn bestaansreeks volstrekt onmogelijk zouden maken, ware het niet dat er in onze wereldorde enkele natuurrijken optreden die van deze krachten leven en zijn verkrijgen en daarom de doodsradiaties der mensheid gedeeltelijk absorberen. Het feit dat de dialectische mens bestaat maakt derhalve die verschillende ondermenselijke natuurrijken noodzakelijk. Deze rijken danken hun ontstaan, hun verschijnen aan onze dodelijke miasmen, aan onze verschijningswerkelijkheid, waaruit blijkt hoezeer zij geheel één met ons zijn en bewijzen van onze lotsoorzaken, van ons karma. Daardoor zijn zij, hoewel bedoeld als onze levensinstandhouders, tegelijkertijd onze belagers, onze vijanden, en zijn zij in overeenstemming met hun primaire bestaansgrond ook met elkander in strijd. De dialectische mens produceert een grote, veelvormige onheilskracht. Hoewel deze onheilskracht door de aanwezigheid van de bedoelde natuurrijken tijdelijk en ten dele wordt teruggedrongen, zal zij hem door de werking van de wet der causaliteit te zijner tijd en op verschillende wijzen toch achterhalen. Zo bemerkt de ware zoeker van het pad der bevrijding in welke ontstellende wereldorde hij leeft en hoe hij alleen reeds krachtens de functies van zijn wezen medeschuldig is aan die algemene wereldtragiek. Hij weet met zekerheid met zijn gehele mikros in een ongoddelijke wereldorde te zijn en daaraan deel te hebben. En dus gaat zijn gehele hart dorsten naar God, naar een absolute goddelijke werkelijkheid waardoor hij zich geroepen weet. Aldus wordt de leerling zich steeds meer bewust van zijn heilloze dialectische werkelijkheid. Wie dit zelf- en wereldkennend bewustzijn nog niet bezit, zal voortgaan met zijn pogen vervulling van zijn verlangens te verkrijgen op de horizontale lijn. Hij zal voortgaan te streven naar aardse vreugden en zal jagen naar wat men noemt de beste gaven der aarde. Hij zal juichen voor vermeend bezit en de grote smart ondergaan wanneer het als een luchtspiegeling verdwijnt. En deze jacht en haar ontgoocheling zullen vele malen komen en gaan. Zij zullen de mens druk bezighouden, vele jaren lang, misschien vele levenslang, totdat door de aanhoudende smartervaringen de werkelijkheid der ware natuurkennis tenslotte in zijn bewustzijn gaat opdoemen. Dan gaat de zoeker en zwoeger niet citeren, maar beleven de waarheid van het woord van de prediker. Alles is ijdelheid en kwelling. Alles is hier waan, illusie, volstrekte begoocheling. En bovendien brengt alles, is alles, een onmetelijke smart, een niet te zeggen tragiek. Daarom, zo spreekt hij, staak ik al mijn pogen op de horizontale lijn, zowel naar het denken als naar het gevoelen, willen en handelen, en richt mijn blik naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Zolang u nog levensvervulling zoekt in deze natuur, zolang u nog burgerlijke, sociale, politieke of humane aspiraties najaagt in deze natuurorde, staat ge nog niet op dit standpunt. Men kan u niet tot dit standpunt dwingen. Ge kunt er uzelf ook niet door een besluit toe opheffen. Ge moet er naartoe groeien, er door ervaring toe rijpen. Ge dient geheel en al het ervaringsweten te bezitten dat uw levenszuil in al haar werkingen de dood voortbrengt en verbreidt. Dat deze dood wordt opgevangen door wat ge levensrijken noemt, doch die in wezen niets met leven gemeen hebben en uw doodsproducten in talloze andere vormen heruitzenden. Dat uw doodskrachten aldus als een kettingreactie verderf uitbraken en ontketenen. En dat dus uw bestaan in de volste zin een producent is van smart, dood en pijn. Wanneer ge deze kennis, dit inzicht bezit, wilt ge niet meer meedoen in deze maalstroom van kwelling. Want ge hebt ten eerste de dialectische werkelijkheid tot op de bodem geproefd. En ge zult ten tweede dan niet meer ten offer vallen aan welke waan ook. Dit zijn de twee pijlers waarop het leerlingschap gegrondvest moet worden. Want zij stellen de mens in staat zich volkomen te richten op het ene doel der goddelijke werkelijkheid. Dan eerst kan hij waarlijk gaan zoeken naar de deur der goddelijke mysteriën en aankloppen. Tot hem wordt gezegd: zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Dan eerst kan hij de ware kreet om verlossing voortbrengen. Meestal zijn onze beden om hulp het gevolg van incidentele noden, die veroorzaakt worden door onze concessies aan de waan en door ons gebrek aan ware natuurkennis. Als de ene nood nauwelijks van ons is geweken, zijn we dikwijls alweer ijverig doende de oorzaken voor een volgende moeilijkheid te scheppen. De bede om hulp echter, die altijd door de broederschap beantwoord wordt, is het gevolg van een zielentoestand waarin, naar de woorden van Boeddha, klaar het besef leeft dat, al ware deze aarde al wat de dichters van haar gedroomd hebben, al waren alle kwaad weggevaagd, aan elke smart een einde gemaakt, elke vreugde verinnigd, elke schoonheid verhoogd, al waren alles hier tot zijn toppunt van volmaking verheven, de ziel dit alles toch moede zou zijn en er zich ontdaan van alle begeerte van zou afwenden. Deze dialectische aarde is dan voor haar een gevangenis geworden. En hoe mooi die desnoods ook versierd mogen zijn, zij snakt naar de vrije en onbegrensde atmosfeer buiten de haar insluitende muren. En de zogenaamde hemelwereld, der spiegelsfeer, is voor haar al even weinig aantrekkelijk als de stofsfeer. Ook die is zij moede. Deze hemelse vreugden hebben hun aantrekkelijkheid al evenzeer geheel en al verloren. Ook geven de eigen verstands- en gevoelsgenietingen niet langer de geringste voldoening. Immers ook zij komen en gaan, vergankelijk als ze zijn, evenals de aanrakingen der zinnen. Ze zijn beperkt, voorbijgaand, onbevredigend. De ziel is al die veranderingen moede. En uit die moeheid zelf roept zij luid om bevrijding. Vele zoekers zullen wel eens iets van die toestand van zijn gekend hebben. Van dit besef van de waardeloosheid van alles. Doch meestal was het niet meer dan een bewustzijnsflikkering, waarna de uiterlijke dingen opnieuw hun volkomen heerschappij deden gelden. En de verblinding van de waan, met haar begoochelende vreugden, de ziel weer in een toestand van tevredenheid wiegde. Ge zult verstaan dat waan zich dikwijls aan ons voordoet als vreugde, schoonheid en heerlijkheid. De waan deze wereld toont ons ook vele perspectieven die in zekere zin hoogst respectabel en edel zijn. Deze perspectieven worden ons gesuggereerd door de krachten die zich tot op het uiterste inspannen om deze wereld te maken tot een door de gnosis geaccepteerde en met haar in harmonie zijnde orde. Ook deze suggesties kan men in zeker opzicht edel en respectabel noemen. Zo kunnen jaren en levens voorbijgaan, vol van dit edele werk. Onze dagen kunnen gevuld worden met tal van volkomen onzelfzuchtige inspanningen. We zijn overladen met alleszins humane bezigheden. Wij willen de mensheid verbeteren en gezond maken. We jagen een gehele reeks van praktische idealen na en juichen bij iedere mijlpaal. En de stempel van al dit onzelfzuchtig pogen, van al deze inspanning, van al dit geworstel, drukt zich op onze gehele persoonlijkheid. Onze ogen vertellen van de verten waarin we staren, van alles wat we in de toekomst zeker wanen. Van alles wat we in de toekomst zeker wanen. Maar waan is krankzinnigheid. Waanzin. Als we maar goed willen opletten, zien we deze waanzin als een vuur gloeien achter de oogspiegels. Dit vuur van de waan brandt zeer hevig in deze wereld. De kunst, de wetenschap en de natuurreligie getuigen ervan. Het loeit in het natuuroccultisme en in het humanisme. Deze vlammenpoel, deze vurige brand, wordt niet aangejaagd door bewuste, opzettelijke slechtheid, doch deze rode tongen stijgen ten hemel als een voortdurende, immense poging om deze wereldorde aannemelijk te maken en alle goddelijke krachten aan dit plan dienstbaar te doen worden. De grootste natuurocculte broederschap aller tijden werkt aan de uitvoering van dit plan, evenwel zonder ook maar enig succes. Ze heeft alle wegen gevolgd om haar doel te bereiken, en hoewel haar oogmerk vanuit zeker standpunt aanvankelijk edel en onzelfzuchtig was, is zij om haar doeleinde, het koste wat het wil, te verwezenlijken, in het grijze verleden begonnen dwang uit te oefenen. Maar dwang vraagt om macht. En om macht te doen gelden, moeten er machtsmiddelen zijn. Ontdekt ge de tragiek dezer broederschap, het absolute gevolg van de waanzin? Zij stortte zich in een peilloos diepe afgrond. Om al wat zich tegen haar verzette uit te schakelen, stelde ze een eigen recht in, hield ze rechtspraken en velde ze vonnissen. En wil men een vonnis ten uitvoer leggen, dan dienen er daartoe middelen te komen. Die middelen werden dus in het leven geroepen. Zo kwamen er gevangenissen en folterholen, moord en doodslag. En er was en is nu een schier algehele gevangenschap van de ganse mensheid. We zijn niet slechts de gevangenen deze natuur krachtens onze natuurstaat, doch ook als gevolg van de magie der bedoelde broederschap. In iedere wijk van onze steden, in ieder dorpje en vlekje, in een overgroot deel van de wereld bevinden zich gebouwen waarin de magie tot bestendige gevangenschap wordt beoefend, zodat een ontelbare miljoenenmassa naar lichaam en ziel gebonden ligt en andere miljoenen in grote mate in hun bewegingsvrijheid worden belemmerd. Door middel van methoden die oeroud zijn en afkomstig uit het oude Atlantis, worden van uur tot uur verderfelijke etherpreparaten de atmosfeer ingestraald. Tal van zwartmagische onderstromingen zijn aldus een onlosmakelijk, begeleidend verschijnsel van het oorspronkelijke edele doel, geboren uit de fundamentele waan der dialectiek. En zoals de bedoelde broederschap deze stofsfeer in haar greep heeft, zo heeft zij haar macht ook in de spiegelsfeer hecht gegrondvest. Ook daar regeert zij met haar kompanen door middel van magie. Na deze uiteenzetting kunt ge u misschien voorstellen wat het zeggen wil wanneer door deze natuuroccultisten de banvloek over een mens wordt uitgesproken. Zulk een mens wordt, zowel hier als in de spiegelsfeer, door een persoonlijk gerichte, aan zijn levensvibratie tegengestelde radiatie getroffen. Wat dat zeggen wil voor iemand die van het bevrijdende leven niets weet, zult u zich wellicht kunnen denken. Wanneer zo iemand sterft, wordt hij in gene zijde onmiddellijk achtervolgd door een hevige, onrustig makende kracht, ten gevolge waarvan hij meestal reeds heel spoedig tot een volkomen van buitenaf voor hem bepaalde incarnatie wordt gedreven. Wij confronteren u even met deze werkelijkheid, welke ons geen van alle ongemoeid laat, om u te doen zien waartoe alle waan moet leiden. Eerst is men Judas, de edelman, de grote idealist, de man die visser en redder van mensen wil zijn. Dan wordt Judas een geroepen discipel en als zodanig ontvangt hij het beheer over goederen van uitzonderlijke waarden. En wanneer dan het pad van de Christus uit deze natuur wegbuigt en de stem klinkt: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld," zal Judas, wanneer hij geen natuurkennis bezit en de waan niet doorgrondt en dien ten gevolge het pad niet betreden kan, noch wil, eerst een strateeg zijn en een compromis zoeken en dan tenslotte te eindigen met verraad en moord. Doch deze slechtheid, geboren uit de goedheid deze wereld, deze onweerstaanbare dialectische wet die alle goed in kwaad doet verkeren, vermag geen enkel kind van de gnosis te grijpen. Het resultaat van alle wereldse streven, van alle georganiseerde dialectiek, zal, gelijk Judas' einde, zelfvernietiging zijn. Op hetzelfde moment dat het rood van de opstandingsmorgen de oostelijke kimmen kleurt. Daarom moet, wanneer ge uw voet op het pad wilt zetten, de ledigheid en de nutteloosheid van alle dialectische verschijnselen en pogingen een blijvend bewustzijnsbesef van uw ziel worden. Dan zult ge moeten verstaan dat zelfs het edelste en onzelfzuchtigste pogen, in waan begonnen en voortgezet, onherroepelijk, vroeg of laat, in misdaad jegens het universele licht moet eindigen. Zonder dit inzicht, zonder deze voorbereidende staat tot vrijwording bereikt te hebben, zal niemand het pad betreden, noch de eerste deur der mysteriën binnengaan. Wanneer ge echter tot deze bewustzijnstaat zijt doorgedrongen, staat ge voor de deur van het pad. Dan eerst zult ge de stoffige heerweg der wielwentelingen verlaten, om de tempelberg te gaan beklimmen, vast besloten om aan de slavernij van stofsfeer en spiegelsfeerlevens te ontkomen en de vrijheid van de top van de berg van het bereiken te verwerven.